Broeders, mag ik u voorgaan in gebed? Heren, ook vanavond zijn wij hier weer bijeen om nogmaals met elkaar te gaan luisteren naar een boodschap die Gij ons wilt geven. We bidden van u dat Gij hem die die boodschap mag doorgeven, alles wilt schenken wat hij daarbij nodig heeft. Laat hij mogen spreken, door uw geest vervuld en geleid in al de waarheid. Deze conferentie besteden we aandacht aan onszelf, heren. Besteden aandacht aan ons werk en alles wat gij daaromtrent te zeggen hebt. En een van de aspecten van het werk wat gij ons te doen gegeven hebt, is ook de omgang met jongeren en het lijden van jonge mensen. Het vermanen van jonge mensen. Het aansporen van het zaad der gemeente. Geef dat we daar ook de juiste visie op mogen ontvangen. En dat wij ook op de juiste wijze de boodschap van uw woord aan hen mogen vertolken. Geef dat wij vanavond daar ook bij onderwijs ontvangen. En wilt u zo ook dit avonduur met ons zijn en het alles wel maken zoals u dat op deze dag reeds gedaan hebt. We bidden het u in de naam van de Heer Jezus Christus, in de naam van Hem die zich gegeven heeft om zondaren te verlossen, om een kerk te vergaderen en een kerk te bouwen, ook uit het zaad der kerk. Zegen ons, o God, om Jezus wil. Amen. Ik mag de heer Kolen hartelijk welkom heten in ons midden. Hij is inmiddels gearriveerd en u weet dat hij tot ons zal spreken over geloofsbeleving bij jongeren. We zijn dankbaar dat hij in de tijd de uitnodiging heeft aangenomen en dat hij die zoveel met jonge mensen in aanraking komt en die ook diverse jonge mensen opleidt of mede opleidt om weer andere, nog jongere mensen te dienen met ook het woord des Heren. Dat hij vanuit zijn eigen ervaring vanavond tot ons spreken mag over dit onderwerp. Hij is, zoals u weet, adjunct-directeur van de Driestar, de PABO. En als zodanig is hij gekwalificeerd om over dit onderwerp ook tot ons te spreken. We wensen u Gods zegen en Gods hulp ook bij deze taak. Mag ik u gelegenheid geven tot ons het woord te richten?
Dank u wel voor de welkomstwoorden en de zegenbeden die u gegeven hebt. Ik wilde dus vanavond iets zeggen tegen u over de geloofsbeleving bij jongeren. Het zal u niet vreemd zijn dat ik mijn onderwerp, dat meneer de Butter heeft gezegd, dat het een uur mag duren. Hij zegt, 's avonds mag het zelfs iets langer, maar dat zeg ik niet te hard op. Maar ik hoop me aan het bestek te houden van het uur. Ik wil over drie dingen iets zeggen. Eerst iets zeggen over de onderzoeken die bij jongeren geweest zijn in de afgelopen tijd. Over het klimaat waarin de jongeren opgroeien en wij ook in verkeren. En tenslotte zou ik een paar dingen willen zeggen op welke wijze we de jongeren tegemoet kunnen treden in de tijd waarin we met elkaar bezig zijn, ook in de kerk en alle verbanden die daarmee samenhangen. De kerkverlating door jongeren, die heeft in de afgelopen maanden extra veel aandacht gekregen door de studie van de godsdienstsocioloog Van de Ploeg uit Groningen, die 16 diepte-interviews gehouden heeft met jokers, dat is het nieuwe woord in het kerklatijn, van de jonge kerkverlaters, die zich in 1983 afgemeld hebben bij de kerkenraad van de gereformeerde kerk Synodaal in Groningen. En onder de titel Het Lege Testament is de studie er voor een ieder binnen bereik gekomen. Het Algemeen Dagblad heeft onder de titel De Kerk, zonde van je tijd, er een hele pagina aangeweid op zaterdag 24 augustus jongsleden. De conclusies van deze studie die zijn ook onthutsend. Onverschilligheid en ongeloof zouden de redenen zijn om de kerk vaarwel te zeggen. Laksheid zorgt ervoor dat de opzegtermijn van het lidmaatschap van de kerk veel later plaatsvindt dan reeds eerder zijn ze al van de kerk vervreemd. Dat blijkt thuis al plaats te vinden. Dat gebeurt niet op het moment dat het meisje of de jongen het ouderlijk huis verlaat. Alleen de zoveelste girokaart of het verzoek vanuit de kerk doet besluiten om nu maar van het gezeur af te zijn door zich af te melden bij de kerk. Bijna al de kerkverlaters leggen de oorzaak van de kerkverlating bij de godsdienstige sfeer thuis. Ze merken niets van de betekenis van het geloof. Het is alleen een vorm en verbaal geweld. Geen inhoud, geen innerlijke betrokkenheid van de ouders bijvoorbeeld op de essentie van het christelijk geloof. Het wordt gedaan omdat het erbij hoort. Het is puur buitenkant door een secularisatie van binnenuit. Het lege geloof zou de oorzaak van de afval zijn. Naar de vorm keurig, bidden, lezen, zingen, kerkgang en dergelijke, geen speld ertussen te krijgen. Maar het gereformeerd zijn van de ouderen wordt ervaren als betekenis en inhoudsloos. Er is geen jongerenprobleem, zegt Van der Ploeg, maar het probleem is de afnemende inhoud van de gereformeerdheid onder de gereformeerden. De jonge kerkverlaters gooien de inhoudloze verpakking weg. Het tweede onderzoek wat in de afgelopen maanden veel aandacht gevraagd heeft van ons, dat is het onderzoek wat Joes van Kruist gedaan heeft in januari, februari 85 onder jongeren van 15 tot en met 19 jaar. Ik zal u daar enkele conclusies van doorgeven, omdat deze conclusies straks op de Vrije Universiteit in het najaar onderdeel uit zullen maken van een gigantisch onderzoek wat vorig jaar afgesloten is in Engeland, wat nu op het ogenblik in Finland gehouden wordt en wat onder leiding van Dr. F. Kuipers gehouden zal worden in het najaar en het voorjaar in Nederland door de doorsnee protestantse kerken. 67% zegt dat er voldoende kansen zijn om een gelukkig leven te krijgen. Dat wil niet zeggen dat de jongeren geen zorgen hebben over de problemen in de wereld. De uitslagen geven aan dat ze vermoeden dat ze meer problemen hebben dan de jongeren 10 jaar geleden. En in de toekomst de problemen alleen maar zullen toenemen. Als we enkele probleemvelden apart bekijken, dan zien we dat in onze tijd veel aandacht gegeven wordt aan het probleem van de zelfmoord. Het aantal jongeren dat zelfmoord pleegt tussen de 15 en 20 jaar is in ons land gestegen van 74 in 1950 tot 400 in 1984. Het is de tweede doodsoorzaak onder deze leeftijdsgroep. Het aantal pogingen tot zelfmoord van jongeren onder de 29 jaar wordt geschat op jaarlijks 8.000 tot 10.000 gevallen. Uit de publicatie van Dijkstra blijkt dat onder de jongeren van 15 jaar en ouder er 4 tot 5% zijn die tenminste eenmaal in hun leven één min of meer ernstige poging hebben gedaan. Zelfmoord is in elk geval na de verkeersongevallen een doodsoorzaak die veel slachtoffers vraagt. De probleemvelden van de werkeloosheid en de verslaving moeten we niet onderschatten. Van de 800.000 werkelozen in januari 85 waren er 40% jonger dan 25 jaar. En daarvan weer 35% meer dan een jaar werkeloos. Uit een onderzoek in Rotterdam blijkt dat 6% van de jongeren van 16 tot 19 jaar probleemdrinkers zijn. Ofwel problemen hebben als gevolg van het drinken. Als dat percentage representatief zou zijn voor Nederland, dan komt dat neer op bijna 80.000 jongeren in de leeftijdsfase van 16 tot 19 jaar. Een algemene indicatie dat jongeren allerlei problemen hebben, is het hoge percentage, en dat zal u interesseren, dat het afgelopen jaar hulp gezocht heeft bij een instelling voor maatschappelijke dienstverlening. Uit de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar betrof dat 23% van de jongens en 34% van de meisjes. Onder de oppervlakte van het optimisme dat er voldoende kansen zijn om een gelukkig leven te leiden, zien we heel wat somberder beeld van problemen en zorgen. Op de stelling dat de kerk een belangrijke rol vervult in de samenleving, zegt 46% van de jongeren ja. Op de vraag naar het kerklidmaatschap aan jongeren van 15 tot 19 jaar, zegt 63% dat ze geen binding hebben. En 20% is lid van één van de protestantse kerken. Bij elk onderzoek stijgt het percentage van de onkerkelijkheid. op de stelling je hebt duidelijk normen en principes nodig om wat van je leven te kunnen maken, zegt 84% mee eens. De kerkelijke achtergrond geeft geen belangrijke verschillen in die mening. Er blijkt toch behoefte te zijn aan duidelijke structuren en houvast. Op de stelling er moet wel een hogere macht zijn die de wereld heeft gemaakt, zeggen 53% van de kerkelijke jongeren ja en van de niet-kerkelijke jongeren 25%. Er valt op dat er iets meer dan de helft van de kerkelijke jongeren van mening is dat de wereld door een hogere macht geschapen wordt. Op de stelling het is fijn als je kunt geloven in een God die jou persoonlijk kent, zeggen 67% van de jongeren ja en van de niet-kerkelijke jongeren zeggen er 24% ja. Deze stelling zegt niets over wat de jongeren feitelijk geloven. Het zou interessant zijn om te weten wat die relatie inhoudt en of de kerk in de verkondiging op deze behoefte voldoende ingaat. Op de stelling het is zinvol om te bidden voor de dingen die je bezighoudt, zegt 65% van de kerkelijke jongeren ja en 18,5% van de niet-kerkelijke jongeren. 1/5 van de kerkelijke jongeren ziet de zin van het bidden niet. Opvallend is dat 18,5% van de niet-kerkelijke jongeren bidden als zinvol ervaart. Als ik nou even een kort commentaar geef op die laatste steekproef die door de Youth for Christ gehouden is, wil ik wijzen op het feit dat er geen sprake is van een algemeen negatief doemdenken bij jongeren, dat in tegenstelling tot de andere onderzoeken die in begin van de 80e jaren gepubliceerd zijn. En verder dat er 84% vraagt om structuren, om houvast en om voorbeeld. Met andere woorden, er is behoefte aan zekerheid en aan mensen aan wie je kan zien wat het betekent als je je houdt aan duidelijke normen en principes. Er is behoefte aan mensen, aan mannen en vrouwen, aan wie ze zich op kunnen trekken, aan identificatiefiguren. Verder is het schokkend in het onderzoek dat 63% van de jongeren zich geen lid meer van een kerk noemt en dat de kerkgang bij de jongeren erg laag is. In één woord gezegd, de ontkerkelijking, en dat heb je vorige week ook kunnen lezen in een onderzoek en in een groot congres wat gehouden is in Nijmegen, de ontkerkelijking is de afgelopen 20 jaar ontzettend toegenomen. Verder valt op dat bij vele kerkelijke jongeren het geloof een steeds vager iets wordt. Veel jongeren noemen zich gelovig op grond van er moet wel iets zijn, een hogere macht. Verder valt op dat kerk en geloof niet samenvallen. Dat blijkt uit de antwoorden op de vragen over een hogere macht en het fijn vinden om een persoonlijke God te geloven. En over de zin van het bidden over problemen die men heeft. Verder valt op dat de mening dat jongeren die bij een kerk behoren een andere visie hebben op eigen problemen, de samenleving en de toekomst, dan niet-leden van de kerk niet meer opgaat. Spelen dan, zouden we ons kunnen vragen, en daar wil ik straks iets meer van zeggen, de traditionele waarden die overgedragen worden in gezin, in kerk en school, geen rol meer in het leven van de jongeren. Wat is dan de waarde van de godsdienstige opvoeding in het gezin en wat we doen in de scholen, in de prediking, in de catechese, in de bijbelstudiekringwerk en in het jeugdwerk? Interessant is ook een onderzoek wat gehouden is in vrijgemaakte kring in de winter in 1983. Dat is zeer gedegen voorbereid. Uit de leeftijdsfase van 15 tot 25 jaar. Interessant zijn de volgende conclusies. Onder de rubriek relaties en gesprekken blijkt dat de meeste jongeren goed kunnen opschieten met hun ouders. Maar over persoonlijke problemen spreken ze meer met vrienden dan met ouders. Gesprekken met predikanten en ouderlingen over persoonlijke problemen vinden zelden plaats. Dat is de vrijgemaakte kring waar ik hier dus gegevens uit doorgeef. 40% van de jongeren leest zelden of nooit voor zichzelf uit de Bijbel. 50% heeft problemen met de houding ten opzichte van de Bijbel. De anderen in de onderzoekgroep dat de Bijbel onmisbaar is in en voor het dagelijks leven. Voor de geloofsbeleving vindt de helft van de jongeren het in de kerk te theoretisch en niet blij. Ongeveer 75% vindt hun eigen geloof niet theoretisch en wel blij. De meesten hebben zelden twijfels over hun eigen geloof, vertrouwen meestal op God, zijn er voor zichzelf zeker van dat ze een kind van God zijn. 25% heeft problemen met de geloofsbeleving. De jongeren in die groep zijn er voor zichzelf niet altijd zeker van of dat ze echt geloven. Verreweg de meeste jongeren bidden vaak voor zichzelf, weten wel wat ze moeten bidden, twijfelen er zelden aan of God hen wel hoort en of bidden wel helpt. Jongeren die op latere leeftijd belijdenis hebben gedaan, bidden vaker voor zichzelf. 40% heeft op één of meer punten problemen met het bidden. In de groep twijfelen jongeren er verhoudingsgewijs vaak aan of God hen wel hoort of bidden wel helpt bij persoonlijke problemen. Vrijuit over het geloof praten gaat de jongeren gemakkelijker af met leeftijdgenoten van de kerk, vrienden en vriendinnen en met ouders dan met leeftijdgenoten buiten de kerk, met de buren en in terloopse ontmoetingen. De meesten hebben het gevoel dat ze de zondag goed besteden, zijn ervan overtuigd dat ze in de goede kerk zitten, gaan zondags meestal met plezier naar de kerkdiensten, zijn lid van een bijbelstudievereniging, gaan daar net als naar de catechisatie meestal met plezier naartoe, maken er voorstudie voor, dat is een prachtige zaak, en steken vaak wel wat van de discussies op. Ik kom nu in de vierde plaats tot een vergelijkend onderzoek wat ik zelf gemaakt heb met collega Van Driel en wat we in het najaar zullen vervolgen door inhoudelijke vragen onder diezelfde groep te gaan houden. In het voorjaar van 82 is een onderzoek geweest onder 600 jongeren op protestants-christelijke scholen en 600 jongeren op drie reformatorische scholen. Enkele conclusies willen we uit die studie aan u meegeven. Met moeder wordt het meest over God en geloven gesproken. Na moeder is dat met name de vriend of de vriendin de vertrouwensfiguur, waar ook twijfels en ongeloof ter sprake worden gebracht. De stelling van pater J. Nieuwenhuis, dat jongeren graag en veel over God en geloven praten, hebben wij niet bevestigd gezien. In de kerkelijke gemeente wordt er wel over God en over geloven gepraat, meer dan op school. Toch is dat bepaald niet veel te noemen als u let op de percentages. Op de vraag vind je het fijn om over God en geloven te praten, antwoorden de meeste jongeren, meer dan 50%, nog met ja, nog met nee. Hieruit zou een zekere matheid of een ongeïnteresseerdheid bij een grotere groep jongeren afgelezen kunnen worden. Deze groep jongeren is voor een godsdienstleraar en voor een catecheet het moeilijkste te benaderen en zorgt voor de nodige irritatie en vertraging bij de overdracht. Ik wil u natuurlijk niet ontmoedigen bij het begin van het winterwerk wat we tegemoet gaan en waar we in deze dagen ook geestelijk voor toegerust zullen worden. De vraag naar waarom God al dat lijden en verdriet toelaat, hij is toch de schepper en onderhouder van zijn schepping, speelt op de protestants-christelijke scholen wel een belangrijke rol. Bij kinderen op de reformatorische scholen hebben we dat niet kunnen constateren. Het Jezusbeeld is over het algemeen vrij klassiek te noemen. De Jezus van boven overheerst de Jezus van beneden. Dat is contra de opvattingen van pater J. Nieuwenhuis, die in sommige protestants-christelijke richtingen meer invloed heeft dan de paus. Er blijkt verder een groot verschil te bestaan tussen het objectief aanvaarden van een aantal geloofsartikelen en het existentieel erdoor aangeraakt worden. Een discrepantie tussen zeggen en doen, tussen woorden en daden, tussen beleiden en beleven. En dat heeft ons eigenlijk wel geschokt, omdat we niet alle persoonlijke noten hebben kunnen publiceren. Daar zijn veel mensen die het beleiden, maar die zeggen, ik sta er buiten. En dat is op zich niet erg, als het maar in de nood zou brengen om die weg tot het leven te zoeken. Onthutsend is de constatering dat het geloof in de Heilige Geest veel leerlingen niet veel of weinig zegt. Meer dan 90% weet niet wat ze bij de Heilige Geest moeten voorstellen. Hoewel er in onze kerkdiensten steeds gebeden wordt om de leiding, om de bezalving en om de bediening van de Heilige Geest, om de noodzaak van de persoonlijke toepassing van het woord door de Geest, wordt in de prediking steeds weer benadrukt. En dan die uitslag. In tegenstelling tot wat pater Jan Nieuwenhuis beweert, wordt er niet veel gebeden. Op protestants-christelijke scholen zegt 1 op de 4 jongeren nooit te bidden. Bij de meisjes 1 op de 7. Op de reformatorische scholen zijn de getallen iets gunstiger. Er wordt in het gebed meer gevraagd om hulp dan dat de zorgen verteld worden in het gebed. Bidden is meer vragen dan smeken en aanbidden. Wat de toekomst betreft zijn de leerlingen op de reformatorische scholen het bangst voor de hel. Daarna voor de kernoorlog en tenslotte voor de werkeloosheid. Op de protestants-christelijke scholen zijn de leerlingen meer bang voor een kernoorlog dan voor werkeloos worden. Angst voor de hel komt daar tenslotte in slechts 10% van de gevallen voor. Het doemdenken is wel aanwezig op de christelijke scholen van beide signatuur. Het lijkt er veel op dat het leven uit angst groter is dan het leven uit het geloof in de God van het leven. De kerkgang bij de jongeren is heel goed op reformatorische scholen. 80% van de jongelui vinden het vanzelfsprekend dat de ouders ze aanzetten om naar de kerk te gaan, zelfs als er dwang nodig zou zijn. De kijk op de kerk, broeders, is zeer traditioneel. De voornaamste taak van de kerk is de verkondiging, zeggen de jongeren. Maar vooral de jongeren van de reformatorische scholen vragen van de kerk veel meer aandacht voor de praktische levensvragen in de prediking. En ik denk dat de catechismusprediking zich daar uitnemend voor leent in de zin van het gebed en van het gebod. Jongeren van reformatorische huizen zien de noodzaak van catechisatie een ruime meerderheid in. De ruimte die we geven om vragen te stellen en deel te nemen aan het gesprek wordt zelfs door de jongeren niet benut. Dat is een uitslag waar ik nogal wat vragen mee heb als ik in mijn eigen situatie vergelijk bij de catechese. Hetzelfde geldt voor het godsdienstonderwijs. Alles wordt meer passief aangehoord dan actief meegemaakt. Dat moet ik u zeggen. Een godsdienstleraar en een lerares bij het godsdienstonderwijs, die hebben het zeer moeilijk op het ogenblik op vele scholen. U moet ervoor vechten als u kans krijgt ook in de besturen om minimaal 2 uur godsdienstonderwijs te vragen per jaar. Willen we ze iets leren kennen en willen we iets van het minimale van onze opdracht door kunnen geven? Ik had het niet in mijn tekst staan, dat komt even tussendoor. Trouwens, de gegevens rond het godsdienstonderwijs op beide schooltypen geven reden genoeg om aan de collega's te vragen om zich op de vormgeving en de inhoud voortdurend te bezinnen. Ten aanzien van de afstemming van wat er op de catechese tijdens de godsdienstlessen en soms in de maatschappijleerlessen onder de kop ethiek gebeurt en in het kader van het jongerenwerk vanuit de kerk, dat moet besproken worden. Dat zou veel meer gedaan kunnen worden. Ik herinner u aan het congres van de vrijgemaakten wat ze gehouden hebben op 1 en 2 maart jongsleden in Dalfsen. Ten slotte een onderzoek in Rooms-Katholieke gezinnen. Dr. André heeft in 81 in de provincie Utrecht in 200 Rooms-Katholieke gezinnen afzonderlijk onderzocht, en het is uniek, dat is nog nooit eerder gebeurd, de vader, de moeder en uit hetzelfde gezin een jongere van 12 tot 20 jaar. Ze komt dan onder andere tot de volgende conclusie, en die is ook voor onze gezinnen en de relatie tot de kerk en dergelijke van belang. De jongeren die een godsdienstige opvoeding kregen, blijken over het merendeel een zekere mate van godsdienstigheid ontwikkeld te hebben. Hun ouders zijn echter godsdienstiger. Wel is er sprake van samenhang tussen de mate van godsdienstigheid van ouders en hun kinderen. De meeste godsdienstige ouders hebben in elk geval ook de meest godsdienstige kinderen. En voor de minst godsdienstige ouders en hun kinderen geldt hetzelfde. De samenhang tussen de mate van godsdienstigheid van jeugden en hun ouders lijkt vooral bepaald te worden door de samenhang met de godsdienstigheid van de moeders. Daarbij moet opgemerkt worden dat de godsdienstigheid van de ouders geen geïsoleerd verschijnsel is, maar dat ze resulteert in een actieve godsdienstige opwekkingsverhouding. Einde citaat. Dit actieve bestaat dan uit het samen bidden, met name voor het slapen gaan, en het kerkbezoek. Dat zijn de 2 brandpunten van de godsdienstige opvoeding, stelt André, en ik sluit me daar graag bij aan. Dr. André constateert dat naast de godsdienstige opvoeding in het gezin, die in het kerk ook een belangrijke rol speelt, en dat de gelovigheid zonder kerkelijkheid voor een nieuwe generatie een illusie is. Van der Ven uit Nijmegen haakt in op deze conclusie en schrijft: dit maakt allerlei los van de kerkbewegingen, hoe begrijpelijk ze ook zijn, op de lange termijn tot een illusie. Vernieuwing zullen we ook op godsdienstig gebied niet zonder vernieuwing van de kerk kunnen bereiken. Als we daarbij bedenken hoe taai de structuren van de kerk, dat is een Rooms-Katholiek die hier spreekt, respectievelijk de kerken zijn, dan zal het hier niet gemakkelijk zijn om successen te behalen. Of om het te zeggen in de woorden van Dr. André zelf: de kerk is aan zet. De kerk zal zich steeds moeten bezinnen op haar relatie met de jongeren ten aanzien van de prediking, de catechese en het jeugdwerk. Ik zal daar in mijn derde punt nog iets over zeggen. De onderzoeken die ik u nu globaal heb laten horen naar de godsdienstige beleving bij jongeren maakt het duidelijk dat de ontkerstening en de ontkerkelijking in ons land hand over hand toeneemt. Volgens sommigen is die situatie bijzonder somber. Uit onderzoeken naar iemands godsdienstige achtergrond blijkt dat de antwoord vaak beginnen met: van huis uit ben ik. Deze antwoorden maken duidelijk dat de godsdienstige en kerkelijke invloed uit de kinderjaren niet uit het leven weg te denken zijn. Diverse onderzoeken maken ook duidelijk dat het ontkerstelingsproces ook geleidelijk verloopt. Faber verondersteld op grond van een landelijk onderzoek in 1960 dat de feitelijke ontkerkelijking in de zin van het opzeggen van het kerklidmaatschap geen ingrijpend gebeuren is, omdat de ouders in dergelijke gevallen reeds landkerkelijk waren en de kinderen alleen een stap verder gingen. Anderen stellen naar aanleiding van gegevens uit het onderzoek opnieuw God in Nederland in 1979 dat het ontkerkelingsproces meer fasen kent. Via afnemend kerkbezoek enzovoort komen ze tot het opzeggen van hun lidmaatschap, wat ik u net gezegd heb, bij Van der Ploeg. Wij leven met onze jongeren in een postchristelijke samenleving. Het kenmerk is dat hand over hand de los van de kerkbeweging toeneemt. Dat is dus secularisatie, de los van Godbeweging, de terugkeer tot het heidendom. De mens ziet zich steeds minder als rentmeester, als degene die alles in bruikleen heeft. De mens voelt zich heer en meester die zijn eigen normen stelt. De voortgang, vooral de resultaten van wetenschap en techniek, zou die trend bevestigen. Deze materialistische cultuur is sinds de Tweede Wereldoorlog doorgebroken naar de praktijk van alle dag, maar al lang ondergronds voorbereid. In de Renaissance is de pretentie van het als God willen zijn versterkt. In de Renaissance is de geest dat de mens niet alleen zelf schepper, maar ook zelf verlosser is, opgekomen. Alles wordt gericht op de autonomie van de mens. De mens zelf ruimt het kwaad en het lijden op in de wereld. De gedachte dat de mens met wetenschap en techniek zijn macht van voor de zondeval weer kan herstellen, geeft meer en meer de mens in zijn greep gekregen. Dat noemt professor Schuurman de technicistische geest als uitdrukking van de wil tot macht. Die geest is nu tot het centrum van onze cultuur geworden, zodat alles naar de hand van de mens gezet wordt. Dit technicisme gaat gepaard met een materialistische levensbeschouwing en die leidt tot een godloze cultuur. Zie het boek van Schaefer, Christelijk Manifest. Van daaruit gezien is het duidelijk waarom in onze cultuur een toenemend verzet is tegen het christendom, dat de mondige mens in slavernij zou houden. De mens wikt en wil ook over alles beschikken. God moet dan of een harde of een zachte dood sterven, zoals wijlen professor Van Iftrik schrijft in zijn boek Het Bestaan van God in de Kentering van deze Tijd, of door het existentialisme, of door het secularisatie naar de invloeden van Bonhoeffer. Als de technicistische geest de gehele cultuur stempelt, dan spreken we van een Babelcultuur. Alles in de greep van de mens. Alle normen en waarden door God gegeven worden ontkracht en overboord gezet. En door dit eigenmachtige optreden van de mens gaat de Babelcultuur de weg op van de zinloosheid, het nihilisme, van de vernietiging. Want de grote menselijke macht geeft aan de mens het gevoel van bedreiging, van machteloosheid, van grote spanning. Zie de beweging tegen de bewapening en op allerlei ander gebied, bijvoorbeeld genetisch gebied. Tussendoor de vaders van de reageerbuistechnologie gaan kunstmatig bevruchte menselijke embryo's in varkens en konijnen implanten om de reageerbuistechniek te perfectioneren. Het tijdperk van de maakbaarheid van de mens is dicht genaderd. Nu maken we mee dat de liefde uit alle verbanden verdwijnt. Het persoonlijke wordt verzakeld, het gezin verkeert in de crisis. Daar komen we straks op terug. In naam van de vrijheid komt iedereen op voor zijn of haar vrijheid. De vrijheden op veel gebieden staan onder druk. Het lijkt wel of het leven en het samenleven in ontbinding is. In die wereld waarin die christelijke levensbeschouwing een humanistische geworden is, nogmaals, zie Schaefer, Christelijk Manifest, leven onze kinderen die zich in de 50e jaren als een aparte groep gingen organiseren. Een generatieconflict gaat ontstaan. Het verzet treedt in de 60e jaren naar buiten, in een roep om meer democratisering, in een verzet tegen de vaders die erg gemakkelijk toegaven aan de kinderen, zodat identificatiefiguren steeds meer gingen ontbreken. De onzekerheid, het gebrek aan visie en vaart zorgden ervoor dat de jongeren in de ontstaande gezagscrisis in hun eigen subcultuur vluchten, onder andere in de drugs. In de 70e jaren ontstond er een identiteitscrisis. De drang om te veranderen verdween. De jongeren zochten geborgenheid tegen de eenzaamheid, vrijheid, gelijkheid, eenzaamheid. Tegen de angst, de onzekerheid, tegen de machteloosheid. Denk maar aan bewapening, het milieuvraagstuk en de werkeloosheid. In de 80er jaren is er een grote matheid gekomen over de jongeren. Sterk op zichzelf gericht. Veel cynisme, nihilisme, veel woede, wanhoop en agressie. Je spreekt over de vergrijsde generatie. Nooit is er een generatie geweest, broeders, met zoveel treurigheid, grauwheid, dofheid, lusteloosheid, onverschilligheid, doffe berusting, geen nieuwsgierigheid, geen verwondering. Ze laten Gods water maar over Gods akker lopen, als ze nog in God geloven. De jaren van het ik-tijdperk zijn aangebroken. De westerse mens is eenzaam geworden. Staan we nu aan het begin van een nieuwe periode of aan het eind? Einde of nieuw begin? Ik zou dit willen zeggen. Ten diepste over wat we nu gezegd hebben, ligt dus de crisis rond het gezag van de schrift. En wat betekent dat nu allemaal voor ons en voor onze kinderen die opgevoed zijn en worden met een open Bijbel? Waarvan we belijden dat al de schrift van God ingegeven is. En dat de profetie niet voortgebracht is door de wil van mensen. Maar heilige mensen Gods door de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken. En waarvan we belijden dat de Heilige Geest getuigenis in ons hart geeft dat ze van God zijn. De crisis in de cultuur is ten diepste een crisis rond het gezag van de schrift. Dat is wel niet voor het eerst, maar wel in deze vorm. In onze eeuw hebben de opvattingen van Marx, Nietzsche en Freud onder andere grote invloed gekregen. De laatste, Freud, beschouwde godsdienst als een neurose, gebaseerd op menselijke vader-kindverhouding. Marx verzette zich tegen de religie, omdat in deze zag opium van het volk. Nietzsche predikte de ubermens. Deze denkers concludeerden daarom dat de mensen hun ogen moesten afwenden van de andere wereld en zich volledig moesten concentreren op het aardse leven. De moderne theologie heeft de gedachtewereld van deze figuren gepopulariseerd. Het natuurwetenschappelijke wereldbeeld, de moderne mens, past niet bij het Bijbelse wereldbeeld. En daarom moet volgens de moderne theologen, die mijns inziens antropologen zijn, de tijdgebonden verpakking van de Bijbel losgemaakt worden van de boodschap. Maar wie bepaalt dan wat verpakking is en wat de inhoud is? En hangt dat dan ook weer niet af van de tijd en de plaats waar de mensen leven en wonen? Ik onderschat dat niet. In West-Europa, waar de welvaart een grote hoogte bereikt heeft, zal de zinvraag actueel zijn. Maar in Afrika, waar de elementaire levensbehoeften ontbreken, gaat het om de vraag naar de herstructurering van de samenleving, zodat de armen in elk geval brood hebben om te eten. De boodschap zou dan contextueel gebonden zijn. Dat wordt allemaal bepaald door de mens, die de maatstaf van alle dingen is. God, wie dat dan ook mag zijn, ziet toe, maakt zich overbodig, maakt plaats voor de mondige mens. Dat noemen we secularisatie. In positieve zin, althans de moderne theoloog. De los van God beweging, de mens wikt en beschikt en is alleen aardsgericht. Deze revolutionaire verandering in de theologie is al voorbereid door Bultmann in de 40e jaren toen hij sprak over de ontmythologisering van de Bijbel. In de 80e jaren spreken we van de bevrijdingstheologie, die vooral actueel is in Zuid-Amerika. In het verzet tegen de rijke boeren en de scheefgegroeide politieke en maatschappelijke verhouding. Deze horizontale gerichte theologie zoekt de zonde allereerst in de politieke en de maatschappelijke structuren. De vraag hoe komt God aan zijn eer en hoe krijg ik een genade God, komen niet in het vizier. Het Bijbels recht van een persoonlijk gerichte prediking wordt in het allerbeste geval verondersteld en in het andere uiterste ontkend en gezien als een vorm van heilsegoïsme. Wij belijden dat de liefde van God het eerste gebod blijft en daaruit voortvloeit het tweede gebod, de liefde tot de naast. De moderne vrijzinnigheid heeft velen in haar greep gekregen en velen onder eenvoudige gemeenteleden verblind, zodat er mensen omgeturnd zijn en anderen lijden aan de kerk, omdat er zoveel ontrouw is in de prediking en in allerlei andere activiteiten in kerkelijk en ecumenisch verband. Het is duidelijk geworden in de afgelopen jaren dat er velen om die reden gebroken hebben met de kerk en zich gevoegd hebben bij bijbelgetrouwe groepen en bewegingen, waar in elk geval de Bijbel gezien wordt als het onfeilbare woord van God, van kaf tot kaf, waar men zich niet schaamt om het getuigenis uit te dragen, waar de onderlinge liefde weldadig aandoet in vergelijking met de kilheid in de officiële kerken, maar waar weer ook problemen ontstaan over de visie op verbond en doop, op kerk en ambten, op belijdenis en dogmatiek, op rechtvaardiging en heiliging op de taak van de christen in de samenleving. Alleen getuigen zijn of ook maatschappij kerstenend bezig zijn in alle levensverbanden waarin de Heere de mogelijkheden nog laat, ook in deze tijd. Veel kerkmensen zijn op deze manier geslingerd van kerk naar beweging, van beweging naar de andere beweging. Maar ook veel kerkmensen zijn buiten de kerk gekomen, hebben gebroken met de kerkelijke gemeenschap. Waaronder veel jongeren die mede onder invloed van de geesten in de lucht zich verzetten tegen de bestaande structuren, omdat ze zo weinig zien dat geloven op zondag ook consequenties heeft voor de dagen die volgen. Ze verzetten zich tegen het dualisme, de discrepantie, het hypocriete tussen wat ze horen en wat ze in de praktijk zien tussen pa en ma, in verhouding tot de docenten en misschien ook tot ons. Vooral toen de kwalijke vruchten van de moderne theologie via de prediking, de catechese en het verenigingsleven, en ik zeg in de laatste plaats en met alle nadruk op de school, gemeengoed werd, vaak heel ludiek verpakt en in verdunde vorm aangeboden, toen kreeg je de grote problemen, ook op de school. De vraag uit Genesis 3 wordt nog steeds herhaald: is het niet? Toegespitst op de gereformeerde gezindte. Professor Riddebos heeft in een opstel, wat ik u van harte kan aanbevelen om te lezen, De Kerk in het Krachtenveld van de Tijd, dat is verschenen in het boek Horizon, in verband met het 25-jarig jubileum van Steunenberg, de directeur van Kokkampen, gewezen op de reacties in het gereformeerd protestantisme op de bovengeschetste ontwikkelingen. Riddebos wijst erop dat die heel verschillend zijn binnen de kring van de gereformeerde gezind. Sommige groeperingen hebben de vensters en de deuren goed gesloten gehouden en zich tijdig afgeschermd, toen anderen het gevoel hadden dat wij hen alles op de tocht stond. Hij wijst er verder op dat de hervormden als kerktotaliteit in de loop van deze 25 jaar meer zichzelf zijn gebleven dan de gereformeerden. De hervormden hadden al lang leren leven met open deuren, schrijft hij, maar de gereformeerden zijn veel kwetsbaarder en hun identiteit als kerk is veel eerder in geding. Ik laat dat natuurlijk verder voor rekening van professor Riddebos. Riddebos geeft aan dat de aard van de invloeden die veranderingen in het denken en het leven van het gereformeerde protestantisme gebracht hebben, tweeërlei zijn. De sterkere betrokkenheid van de kerk bij de wereld en de daardoor ontstane omslag in de geloofsaandacht en de crisis van de oude zekerheden. Naar aanleiding van de eerste stelling, niet meer de geestelijke afstand tussen kerk en wereld, maar de solidariteit van de kerk met de wereld is het beheersende geworden. Het gebed voor de wereld richt zich veel meer op de sociale en de politieke nood, op de gediscrimineerden en de armen in de wereld, maar niet dat de wereld zich bekeert tot het geloof van de kerk. Een preek in de Lijdensweken die alle nadruk legt op het plaatsbekledend lijden en sterven van de Heer Jezus, op de verzoening door voldoening van het recht Gods, wordt als ouderwets ervaren. Want, schrijft hij, de trend is thans een andere, namelijk hoe rijk de gemeente zich ook mag weten met hetgeen Jezus eens voor haar volbracht heeft, de eigenlijke toets van het hoe is toch gelegen in wat het oplevert aan onze solidariteit met anderen, want daar zit de wereld op te wachten en niet op onze confessionele zekerheden. Verzoening is nog niet aangebracht, maar moet in navolging van het grote voorbeeld Jezus, die de verzoening op hang gebracht heeft, voortgezet worden. Gerechtigheid is niet aangebracht, maar moet in het innerlijk menselijk handelen gerealiseerd worden. De gereformeerde theologie heeft nooit ontkend dat er niet verzoenend gehandeld moet worden. Dat hoeft de gerechtigheid in woord en daad aan te wijzen en voor te leven. Maar dan altijd vanuit het wonder dat de borg en zaligmaker de weldaden van vergeving, van verzoening, van gerechtigheid, heiligheid verdiend heeft. En dat we daaraan alleen deel krijgen door het wondere werk van de wedergeboorte, geloof en bekering, waarvan onze belijdenis zegt dat God dat als zonder ons in ons werkt. Naar aanleiding van de tweede stelling, de crisis van de oude zekerheden, springen de sterke relativering van de oude criteria van geloof en leven en het discutabel stellen van de gereformeerde zeden direct in het oog. Het gevolg is dan niet alleen de onzekerheid en de destabilisatie die er in de kerk ontstaat, maar ook het gevaar dat de grenzen van de kerk en het christelijk leven tot in het onherkenbare vervloeien. Dat het evangelie wordt geïnterpreteerd naar de geestelijke mode van de tijd. Dat het seculariseringsproces vrij baan krijgt. Althans niet gehinderd wordt door een gemeenschappelijk onderhoud en regel voor het geloof en de stijl van christelijk leven. Die geschetste veralgemening bergt een groot gevaar in zich. Riddebos zegt dan ook, die heeft in de gestelde diagnose zich natuurlijk vooral rekenschap gegeven van de ontwikkelingen in zijn eigen kerk. In die gemeenschap is er ook veel ter discussie gesteld en daardoor veranderd. Ik denk aan de visie op de schrift in het rapport God met ons, in de visie op het huwelijk en de andere relatievormen, in liefde trouw. De uitspraken over de homofilie en de kernwapens, die hebben gezorgd voor grote spanningen in die kerkgemeenschap. Ik zeg dat niet vanuit de hoogte, want dan zou u me niet goed kennen. Ik zeg dat vanuit het innerlijke gevoel van meeleven en ook van de ontzettende spanning waarin de broeders ook in dit kerkverband verkeren. Voor veel verwarring, want een aantal uitspraken staan niet op gespannen voet met het beleiden, maar zijn in tegenspraak met de leer zoals die vervat is in de schrift en de daarop gegronde belijdenis gezegd. Ook in andere kerkgenootschappen die behoren tot de gereformeerde gezindte is er sprake van voelbare spanning, van toenemende polarisatie en verwijdering, zodat veel kerkgenootschappen de handen meer dan vol hebben om intern orde op zaken te houden en het pand te bewaren. De ene verandering na de andere dringt ze op aan oud en jong, ook op ethisch gebied. Toegespitst op de jongeren. In deze complexe samenleving moeten onze jongeren ook hun weg vinden. Moeten ze wegwijs gemaakt worden in een doolhof van visies en beschouwingen. Soms heb je het gevoel dat er maar één ding vaststaat, dat alle normen en waarden worden voorzien van een vraagteken. Nauwelijks zijn de discussies rond het abortusvraagstuk aan het luwen of de gedachtenwisseling over de euthanasie gaat beginnen. Naast al de genoemde problemen rond beginnend en eindigend leven, geeft de straatterreur, en ik denk aan de agressie rond de voetbalwedstrijden, en de verdere verloedering van de samenleving veel rust, onrust. Ik wijs u op het boek van Floris Bakels, Uitzicht, hoofdstuk 19. De demonstraties in verband met de op handen zijnde vernieuwing van de kernwapens in NAVO-verband hebben een groot aantal jongeren, dat merk ik steeds met de studenten, ook op onze school, de vraag gesteld, kan ik wel in dienst gaan, mag ik wel in dienst gaan, en als ik in dienst ga, wat voor consequenties heeft dat? Dat ze die vragen stellen is, denk ik, heel fijn en een gelegenheid voor ons om daar ook mee bezig te zijn. We zeggen er wel bij dat we niet onderschatten de geweldige angst die er is voor deze demonische wapens. Verder geven de ontwikkelingen op genetisch gebied ook grote onzekerheid. Ik heb u daarnet van laten horen wat de reageerbuis vaders, ik weet niet of die combinatie goed is, maar ontwikkelen gaan op de komende tijd. Dit zijn belangrijke vragen waarop we toch in het licht van schrift en belijdenis antwoorden moeten formuleren. Ik ben van gedachten dat in de hogere klassen ethiek een verplicht vak zijn en dat ook een belangrijk onderdeel in bepaalde jaren van onze catechese ethiek duidelijk moet bevatten. De gemakkelijkheid waarmee huwelijken op korte termijn op grond van duurzame ontwrichting ontbonden worden en een andere relatievorm een wortel schieten en vaak ook als gewoon geaccepteerd worden, geeft bij veel jongeren grote onzekerheid. Zijn dan de normen die God voor de omgang met elkaar in verkering en verloving en huwelijk geeft achterhaald, omdat we nu in een geheel andere maatschappelijke en culturele context leven en opgroeien? U zal morgen in de krant lezen dat een onderzoek aangegeven heeft dat 1 op de 2 huwelijken in het jaar 2000 ontbonden zal worden door echtscheiding. De komst van de anticonceptiemiddelen hebben ook voor een seksuele revolutie gezorgd, ook onder de jongeren. De nieuwe moraal die geen rekening houdt met de blijvende opdracht die de schrift geeft. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en er staat niet een vrouw, maar zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot 1 vlees zijn. En weet gij niet dat jullie de lichaam een tempel van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt? In dit verband wil ik u nog kort wijzen op de gedachte van de Amerikaan Les. Die heeft onze tijd geschetst als een narcistische tijd, waarin de moderne mens, net als Narcissus uit de Griekse mythologie, alleen zichzelf kan liefhebben. In die analyse van die Amerikaan komt de moderne narcistische mens naar voren als iemand die sterk afhankelijk is van anderen, maar die tegelijkertijd een grote angst kent om zich aan anderen te binden. Het is een mens met een grote innerlijke leegte, En deze leegte poogt de moderne mens op te vullen met allerlei soorten van emotionele ervaringen, zonder echter zichzelf daarbij prijs te geven of verplichtingen jegens de ander aan te gaan. De zichtbare gevolgen van het narcisme zijn die van het verval van het gezinsleven, het tanen van de relaties, het de andere mens in principe beschouwen als een bedreiging van je eigen vrijheid en persoonlijkheid. Maar ook een gevolg is een moraal van vrijblijvendheid, een ideologie van niet gebonden betrokkenheid. Deze instelling werkt ook door op allerlei varianten van het huwelijks- en gezinsleven. We verwijzen naar de vele contactadvertenties die alles vragen wat er op het gebied van de menselijke contacten te bieden valt. Maar ze vragen bovenal geen relatie. Uit een aantal studies wordt duidelijk dat het vrijgezellenbestaan een bewust gekozen alternatief voor het huwelijk kan zijn. De vrijgezel voelt zich wel dat je als mens niet alles alleen kunt doen. Als hij zich dan ook eens eenzaam voelt, dan kan hij een aantal vrienden bellen. Maar, zegt haar vuistjes, toch blijf ik vrij, want het gaat op basis van no claim. Ook de zogenaamde latrelaties worden vaak aangegaan om volledig aan zichzelf toe te geven. Dat blijkt onder andere uit een aantal publicaties, ook van Dr. Anders M. Valenkamp in een aantal tijdschriften en boeken. Te midden van de bedreiging van de huwelijksordonantie het huwelijk, is het nodig dat we ons houden aan de door God gegeven gave en opdracht. Calvijn zegt, wie niet eervol over het huwelijk denkt, doet de bewerker en de bestuurder daarvan smaad aan. Maar het houdt dan wel in, als de kinderzegen ontvangen wordt, dat de opvoeding een taak is van man en vrouw. Ik hoop dat u blijft zitten. G.C. de Haas typeert de werkelijke situatie mijns inziens heel juist. Hoewel volgens de wet de vader nog steeds hoofd is van het gezin en formeel met het oude gezag bekleed is en de ouderlijke bevoegdheden kan uitoefenen, worden het gezag en die verantwoordelijkheid grofweg geschetst voor 80-90% door de moeder uitgeoefend. Dat leidt tot de situatie waarin de opvoeding van de kinderen meer en meer beheerst wordt door de moederlijke autoriteit, niet alleen op zakelijk en sociaal gebied, maar ook op affectief gebied. Einde citaat. De vader heeft de functie van wegwijzer grotendeels verloren. Vader dreigt de grote afwezige te worden. Dominee Golvendingen heeft een aantal jaren geleden een onderzoek gedaan naar de plaats van de vader in de reformatorische gezinnen. En hij komt tot de conclusie dat ook de vermoedelijking van de opvoeding ook in onze kringen behoorlijk om zich heen grijpt. Dr. Kraus heeft in zijn boek Het kind in een gezin van samenleving veel aandacht besteed aan die devaluatie van het vaderlijk gezag. De tijd is te kort, maar ik wijs u op zijn boek en vooral op de boeken over het vaderschap, waarin hij de existentialistische filosofie na de Tweede Wereldoorlog, waar ik u net op gewezen heb, en de anti-autoritaire opvoedingsbeweging vooral in Duitsland als een schuld van de ondermijning ook van het vaderlijk gezag naar voren brengt. Ik wijs u verder op de publicaties van professor Hoenteman. Het gezin. De gevolgen van de geschetste ontwikkeling zie je ook terug in het gezinsleven, in het functioneren van het gezin. Het gezin is niet meer de gesloten gemeenschap waarin kinderen opgroeien te midden van ouders en grootouders. Het gezin is opengebroken. Ieder gezinslid komt met zijn of haar ervaringen binnen die gemeenschap, waarin zelden meer tijd is om naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken, ook over de dingen die het wel en wee aangaan van tijd en eeuwigheid. Als er één keer per dag nog zo'n gelegenheid is, dan mogen we ons in de meeste gevallen gelukkig prijzen. Vaak is het thuis een jeugdherberg geworden. Je eet en slaapt er en voor de rest ben je buitenshuis. Dat geldt ook voor de vader. Die heeft zijn werk niet meer thuis en thuis weten ze nauwelijks wat hij de hele dag doet. Zo groeien de gezinsleden uit elkaar. Dat wordt nog erger als pa en ma beiden in het arbeidsproces buitenshuis opgenomen zijn, zodat de elementaire eisen rond de opvoeding onder spanning komen te staan. Omdat het aantal jaren genoten onderwijs erg toegenomen is, de inhoud van de vakken en de vormingsgebieden zo veranderd zijn, er weinig tijd is dat de ouders en kinderen elkaar zien en kunnen spreken, krijg je vaak irritatie en ergernis. De vragen worden vaak afgewinteld met de opmerking, vroeger was het ook zo, toen deden we het. De reactie van de kinderen is, jullie zijn zo ouderwets dat je niet begrijpt dat wij jongeren, waar we jongeren mee zitten. De vertrouwensrelatie staat dan onder spanning. De verwijdering en de vervreemding van elkaar gaat beginnen. Dat is jammer, want het gezin is meer dan ooit basis en bolwerk, ook voor de vorming van onze kinderen. De vragen van de jongeren zijn ook vragen van de ouders. Vaak weten die niet in welke omstandigheden hun kinderen hun opleiding volgen en hun werk moeten doen. Ik denk dat hier een goede plaats is voor gemeenteavonden. Een goede opvang van de kinderen vraagt liefde en tijd. Vraagt begrip en invoelingsvermogen. Vraagt geduld en wijsheid. Juist nu er zoveel op ons afkomt, moeten ouders er zijn voor de opvang. Het gezin blijft basis en bolwerk. Het blijft de plaats waar je jezelf moet kunnen zijn. Maar ook de plaats waar je geholpen wordt bij de oriëntatie op allerlei vragen en problemen die er zijn. Dat wil niet zeggen dat de ouders op alles een antwoord moeten weten. Maar er moet wel de bereidheid zijn om je te verplaatsen in de leefwereld van de kinderen. Dat hoeven de ouders gelukkig niet alleen te doen. Want op de scholen wordt hulp geboden bij de verwerving van kennis en vaardigheden om straks een volwaardige plaats in de samenleving te kunnen innemen. Ook als er niet direct werk zal zijn. Er zal in elk geval veel minder betaalde arbeid moeten worden verricht, gezien de arbeidsreserve. Voor de vrije tijd moet de school, en ik zeg u dat, let u daar ook eens op, welke plaats de expressievakken in het geheel van het schoolwerkplan gekregen hebben, zodat jongeren straks met hun vrije tijd zinvol om kunnen gaan. De bijdrage die de school geeft aan de vorming van de leerlingen moet niet onderschat worden. Voor de ouders is dat bij goed onderwijs op een school die qua opvatting in het verlengde ligt van de opvoeding thuis een grote geruststelling en een belangrijke bijdrage aan de opvoeding. Verder worden jong en oud via de prediking, de catechese en het kerkelijk jeugdwerk geholpen bij de vraag naar de enige troost in leven en sterven. Maar ook bij de vragen naar hoe kan ik mijn leven door Gods genade zo inrichten dat mijn levensstijl de kenmerken vertoont die de schrift ons aanreikt. Kort samengevat. In de wet Gods. Hoe meer we immers in ons isolement geraken door deze samenleving, hoe meer we elkaar nodig hebben bij de bezinning op acute en actuele levensvragen. En daarom is het ook zo fijn dat we op deze dagen bij elkaar kunnen zijn. Ten slotte, ik wil mijn inleiding afsluiten met een aantal aandachtspunten. Schuurman heeft in 1973 al geschreven bij de analyse van onze cultuur. Een cultuur zonder God draagt de dood in zich. Ze wordt beheerst door de werkingskracht van de ontbinding, die zich tenslotte definitief zal laten gelden als de ruïnering van de cultuur. In zijn laatste publicatie, die ik u van harte kan aanbevelen, wordt deze stelling verder uitbewerkt en jammer genoeg alleen maar bevestigd. Toch blijft er een opdracht om te leven naar Gods geboden. Ook als ballingen in die Babelcultuur hebben we onze verantwoordelijkheid te beseffen op de plaats die we innemen en mogen innemen in de samenleving. Ik denk aan Jozef in Egypte, aan Daniel in Babel. We mogen niet kiezen voor een doperse opstelling. Ons past de houding zoals die door de profeet Jeremia beschreven wordt in de brief aan de ballingen in Babel. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, tot alle die gevankelijk zijn weggevoerd, die ik gevankelijk heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel. Bouwt huizen, woont erin, plant hoven, eet de vrucht ervan, neemt vrouwen, gewint zonen en dochteren, neemt vrouwen voor uw zonen, geeft uw dochteren aan mannen, dat ze zonen en dochteren baren, en wordt al daar vermenigvuldigd en wordt niet verminderd. Zoek de vrede der stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. Bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten van vrede en niet van kwaad. Dat ik u geef het einde en de verwachting. Aan de ene kant ligt de opdracht om zo getrouw als de engelen in de hemel ons werk te mogen doen. Ons heilig werk, ons voortreffelijk werk. Aan de andere kant moeten we altijd bereid zijn om de Heere te ontmoeten als hij ons ter verantwoording roept. Want we zijn maar rentmeester over alles wat de Heere ons toevertrouwd heeft. Ik heb net een meisje naar Ede gebracht, waarvan een bericht binnenkwam dat de vader onverwachts op het werk overleden was, gezond weggegaan en zo overleden tijdens zijn werkzaamheden. Het kan onverwachts bereid zijn tot. In die spanning leven we als christenen, in een samenleving waarin steeds minder rekening gehouden wordt met God, die echt leeft en in alle macht heeft in hemel en op de aarde. In die verwarde tijd waarin de kerk steeds meer naar de marge van de samenleving teruggedrongen wordt, en de kerk als instituut onder zware kritiek staat, is het nodig om ons steeds rekenschap te geven van de vraag, wat en hoe wil de Heere in mijn persoonlijk en ambtelijk leven dat ik doen zal? Want we worden steeds weer ter verantwoording geroepen, ook door onze omgeving. En dan wordt er gevraagd, wat betekent het? Ons bezig zijn in het Koninkrijk Gods, tegen de stroom, niet alleen met woorden, Dat kan niet met woorden alleen. Dat kan alleen door die wapenrusting Gods. Door die hartvernieuwende genade die de Heer bij de voorduur wil schenken. Aan iemand die in diepe afhankelijkheid zich wendt tot de Heer. Het is de moeite waard om te leven en om bezig te zijn. Onze levensovertuiging moet handen en voeten krijgen in het leven, ook voor onze jongeren. Ze hebben behoefte aan mensen aan wie ze zich op kunnen trekken. Aan mensen van wie ze zien wat het betekent om dicht bij de Heer te leven. En vanuit die gemeenschap te leven en daar vorm aan te geven. Niet dat alles van een leien dakje gaat. Maar dat er eerbiedig geluisterd wordt naar de stem van God en er geleefd wordt. Met alle vragen en verlegenheden naar de normen van Gods wet en woord. We moeten de leefwereld van de kinderen kennen. En ons kwetsbaar durven opstellen. Zodat ze voelen dat ze serieus genomen worden en er werkelijk belangstelling is om te helpen bij de oriëntatie in kerk en samenleving. Ook als het gaat om de meest wezenlijke vraag, hoe kan ik nu de Heere echt lief hebben en dienen? De jongeren moeten zien dat het de moeite waard is om van kindsbeen af te leven onder en naar het woord van God. Dat getuigt is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. En om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Ik denk dat ook dat stimulans is. Zolang de zon en de maan er zal zijn, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En in het alles speelt het gezin, als een kerkje in de kerk, een beslissende rol. De huisgodsdienst, die ik in lezingen voor ouderavonden ook heel sterk altijd beklemtoond. Het samen bidden, het hart op bidden. Je staat versteld bij huisbezoek, hoeveel mensen er in stilte een zegen vragen. Hardop bidden, samen uit de Bijbel lezen, als het kan ieder een Bijbel, of was het maar een klein stukje, samen zingen. Dat we daar in diepe afhankelijkheid als vader en moeder proberen gestalte te geven aan het ja-woord en de verwerkelijking daarvan die we bij de doop gegeven hebben. Het geldt ook van de school, beste broeders. Op weg naar de volwassenheid is het van belang dat het onderwijs houvast geeft voor de wereld van morgen. En daarom is het zo van belang dat u erop let hoe het godsdienstonderwijs gevuld wordt. Dus geestelijke stromingen in het nieuwe vormingsgebied en wat net gestart is op de basisschool en ook op het voortgezet onderwijs komt. De school moet een adequate opleiding geven. Ze moeten zorgen dat ze optimaal voorbereid worden. Ik pleit niet voor een ouderwetse benadering. Maar ook in de kerk, tenslotte, zal in allerlei verbanden aandacht moeten blijven voor de jongeren. Zodat ze vanuit de prediking en het pastoraat aangesproken en geholpen worden om staande te blijven. Ook als belijden met lijden gepaard gaat. In het pastoraat, puntsgewijs, zal steeds meer ervaren worden dat de Bijbel steeds minder beslag legt. Ik denk in dit verband aan het ziekenhuispastoraat. Ik denk aan de verpleeghuizen en de andere takken van gezondheidszorg. Ik denk aan het pastoraat in het leger. Aan het pastoraat van de evangelisten, ook van de broeders die hieronder zijn vanavond. Onder verloren zonen en onder zonen van verloren zonen. Het geven van godsdienstonderwijs, dat zeg ik u nog eens uitdrukkelijk. Op de openbare scholen zal het steeds moeilijker worden, want het aanknopingspunt wordt steeds minder. Of het nieuwe vormingsgebied, geestelijke stromingen, zou ervoor moeten zorgen dat de leerlingen weer iets meer van het christendom afweten. Maar ook op protestants-christelijke scholen is het geen sinecure om godsdienstonderwijs te geven. In de prediking zal het gaan om het aangeven van de relevantie van het evangelie, ook voor de samenleving, waarin de terugkeer naar het heidendom te zien is. Maar het gaat om de worsteling van het geheim van het zalig worden. Om niet, om dat te verwoorden en om het voor te leven in ons ambtelijk en persoonlijk leven. Zodat ook de jongeren zien dat de antwoorden niet uit onze mouw geschud worden. Maar dat we in de beproeving van de geesten die uitgaan, ons houvast mogen weten in de krachtdadige bediening van Gods geest. Die door zijn woord ons fundeert en opnieuw fundeert op het fundament Jezus Christus en die gekruisigd. We moeten doordrongen zijn van de gedachtenwereld van onze jongeren en van de tijd waarin we leven. Naast ze gaan zitten, ze aan de hand nemen. Ze zoeken naar een oplossing. Ze willen de Heere en zijn dienst. Die willen ze weten, daar willen ze van horen. Is er een gelegenheid om ons te spreken? Is er tijd om even aan te wippen tijdens het huisbezoek? toen dat niet ging, dat ze even bij ons terecht kunnen. De catechisatieles die zo stroef verliep, is er belangstelling voor het jeugdwerk en voor het bijbelstudiekringwerk? Of zeggen we, nou dat bijbelstudiekringwerk, daar zitten ze elkaar ook maar geestelijk op te fokken. Excuus voor het woord, ik had iets anders staan. Hoewel de mens toch onbekwaam is tot enig goed. Grote worsteling zal blijven om te laten zien en te laten horen, ook in verstaanbare taal, wat het betekent om de zondaar van God te worden. En wat het betekent om ambtelijk en persoonlijk, vanuit die verborgen omgang met God, die in Christus een genade en een barmhartig God is, te mogen leven. Laten we eerlijk zijn, ook als we verlegen zijn met de vragen die er gesteld worden. Zolang de wereld bestaat, zal er uit de mond van de kinderen ook de lof van de Heere bereid worden. Met de prediking starten we tenslotte op drie haarden van verzet. Ik zie broeder De Reuver hier zitten. Ik citeer hem eventjes uit het laatste nummer van Theologia Reformata. De moderne autonomie doet zich voor als activisme. De mens kan wat. Hij leeft bij prestatie en niet bij de gratie. De macht van het intellectualisme, de mens die heeft wat in zijn mars. Het egoïsme viert hoogtij. De mens moet zichzelf ontplooien. De mens moet aan zijn trekken komen. U ziet steeds weer hetzelfde, ook wat teruggekomen is in de analyse die ik gegeven heb. En juist te midden van die aanvechtingen, daar ging het eigenlijk om in dat artikel, ook bij de jongeren is het nodig om aan te geven wat nodig is en ook wat nuttig is. Mijn ervaring bij het godsdienstonderwijs is dat er op het ogenblik veel existentiële vragen gesteld worden als in 71 toen ik begon op de driestap. Er wordt veel meer gevraagd, wat is toch geloof? Wat is wedergeboorte? En hoe ervaar je dat? En hoe krijg je dat? Alleen de jongens willen een antwoord van 5 minuten in 5 seconden. En dat is de ellende. Ze hebben zo weinig tijd en weinig gelegenheid ook om zich te verdiepen in alles wat er noodzakelijk ook is. Welke houding past ons in deze? Hoe moeten we staan, ook in ethische kwesties? In isolement of participatie, ik heb u daar een paar dingen van gezegd. Hoe staande te blijven? Als de jongeren voelen dat het ons ernst is, dan zijn en blijven ze ook in de kerk. Daar ben ik vast van overtuigd. Als de jongeren een antwoord krijgen op welke gevaren er schuilen in allerlei evangelisch opgezette meetings, als er geen nazorg blijft vanuit de kerk is, dan luisteren ze en dan willen ze ook een antwoord weten. En dan willen ze ook kwijt dat ze teleurgesteld zijn in een aantal dingen, ook wat de kerk betreft. Maar er is wel een bereidheid om te luisteren. Aan de andere kant, dat moet ik u ook eerlijk zeggen, zijn er natuurlijk verschrikkelijk veel mensen die ook van de kerk losraken en die wankelen ten dode. De duivel die gaat ook rond. Maar de Heer zal aan zijn verbond gedenken. En de bede mag zijn of God door genade ook die verbondsbeloften door zijn Heilige Geest zou willen toepassen aan de harten van onze meisjes en jongens, opdat uit de mond van deze kinderen ook de lof van de Heere gegeven zal worden. En dat er predikanten, ouderlingen en diakenen uit voort mogen komen. En moeders uit Israël, die straks in een moeilijke tijd ook de kerk zullen mogen dienen. Geef ze de ruimte, broeders. Geef ze vertrouwen. Accepteer ze in wat ze vragen. Treed ze tegemoet en probeer leiding te geven, ook in vele vragen en verwarring die er is. Niet dat we het altijd weten, maar in biddend opzien tot de Heere willen we die weg zoeken. Ik wens u ook van harte sterkte, ook in het komende winterseizoen, bij al het werk, ook naar de jongeren, wat u mag verrichten. We doen het niet in eigen kracht, we mogen het doen vanuit de kracht van Hem die het gezegd heeft. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Ik zal bij je zijn. En als we in nood zijn, zegt hij, roep me maar aan in de dag der benauwdheid. Ik zal je uithelpen. En dat mag toch ook onze ervaring zijn. Dat het nooit gesloten is, de toegang naar boven, als ons hart oprecht is ten opzichte van hem. Heel hartelijk bedankt voor het geduld wat u in dit uur hebt willen opbrengen. Er is me gevraagd om deze bijeenkomst af te sluiten. Of we moeten nog eerst... Ik zou u voor willen stellen om de laatste 2 versen te zingen uit Psalm 56. Mijn Bijbel is in Gouda blijven liggen. Psalm 56, de laatste 2 versen. En daarna zou ik u voorgaan in dankgebed. Waar zoveel is wat bedroeft, waar zoveel geesten uitgaan die een aanslag doen, ook op het leven van onze jongeren, heb u het gegeven dat we in de loop van deze dag onze conferentie mogen beginnen en dat we zo bij elkaar mogen zijn en er allerlei aspecten van ons werk aan de orde mogen komen. We mogen luisteren, het met elkaar bespreken en doorgeven. Wat is dat een genade, Heere, dat u ons nog de gelegenheid geeft om met zoveel zaken die verdriet geven, ook in de kerkelijke verbanden waarin we met elkaar leven, dat u dat geeft dat we als broeders elkaar rondom dat woord mogen ontmoeten en dat we elkaar mogen wijzen op dat wondere geheim dat u in Christus Jezus naar uw welbehagen zo ontfermend bent, dat u mensen, zondaren vanuit de duisternis, naar het licht van uw genade roept, en dat u ook de gaven geeft om in uw koninkrijk werkzaam te mogen zijn, om uw woord door het licht van uw heilige geest door te geven aan de gemeente, ook aan onze jongeren, opdat ze jaloers mogen worden voor die heerlijkheid en die genade die gij wil verheerlijken in het harten van zondaar. Wil u het werk zegenen, Heere, ook in de komende dagen, als we hier bij elkaar samen mogen zijn. Te midden van alles bidden wij u om uw onmisbare leiding en zalving en de toerusting ook voor het winterwerk wat ons wacht, Heere. We bidden uw zegen over onze gezinnen. Geef dat onze vaders en moeders krachten mogen ontvangen om onze kinderen op te vangen, om te leiden. Ook onze meisjes en jongens die los van ons raken, waar we alleen maar met u over kunnen spreken. Zegen alles wat gedaan wordt door kerk en beweging om deze jongeren die ten dode wankelen te bereiken. En mogen ze weer gebracht worden onder het beslag van uw woord. En zou u hun harten willen verbreken, opdat ze ingewonnen mogen worden voor het kruis, voor het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Zegen het onderwijs, zegen allen die daarin werkzaam mogen zijn, ook die het verschrikkelijk moeilijk hebben, te midden van alle vragen die op hen afkomen. Als uw woord geopend wordt, er zoveel onverschilligheid is, zoveel zaken zijn die tegen uw woord ingaan, bidden we u, zegen onze collega's, help hen en wil u ook daarin leiding en licht van uw geest geven, opdat dat ook werk wat in uw naam gebeuren mag, niet ijdel zal zijn en niet tegen ons getuigen zal, maar dat het tot een eeuwige zegen mag strekken. Zegen de prediking en de catechese, zegen al het werk wat gebeuren mag ten dienste van onze jongeren, Heere, dat ze een thuis bij ons mogen hebben, dat we klaar mogen zijn om hen te ontvangen en om de weg te wijzen, bovenal naar u. Wij hopen nog een poosje bij elkaar te zijn. Wil u genadig de gesprekken zegenen en ook in de komende dagen bij ons blijven. Wil u ook bij degene zijn die we vannacht achterlaten, Heere, in alle omstandigheden waarin ze verkeren. Wees bij hen. U bent aan tijd en plaats niet gebonden, ook als er ziekte en zorg is, als er tegenslag is. Ook in onze gezinnen bidden wij u. Wees bij hen en betoon dat u ook een vader wil zijn die daar wil zorgen. Wil u de nachtrust zegenen, ons nieuwe krachten geven, opdat we bemoedigd morgen ook weer ons voort mogen zetten rondom uw woord aan de doordenking van de vragen die dan aan de orde gesteld zullen worden. Wij bidden u in de vrijheid die wij mogen hebben. Denk u aan allen die vervolgd worden vanwege hun geloof, waar dan ook ter wereld. Geef dat zij moed en kracht uit het getuigenis van u mogen putten, dat u niet zal begeven en verlaten, die onvoorwaardelijk zich aan u mag toevertrouwen. Geef verlichting in het kruis wat opgelegd wordt, maar geef bovenal dat ze het oog op u gericht mogen houden. Zegen het zo. Vergeef onze zonden, ook in ons bezig zijn, bijzonder vanavond, ook in ons dankgebed. Want wie zijn wij? Daarom is onze verwachting alleen van hem die het beloofd hebt, dat u om Christus wil onze gebeden wil horen. In zijn naam vragen we dat, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Een gezegende conferentie verder.
Ik denk dat een enkel woord van hartelijke dank en erkentelijkheid op zijn plaats is, meneer Kolen, voor het feit dat u hier op deze manier tot ons hebt willen spreken met duidelijk aanvoelen van de nood van onze jonge mensen en met een ook duidelijk gevoelde liefde en verbondenheid aan onze jonge mensen. Ik hoop dat de vonk over mag springen en u ook God zegen op uw weg naar huis en bij alle werk dat u doen mag.